Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. Vandaag zijn we reeds aan de vierde en laatste aflevering over de Eucharistie toegekomen, u gebracht door eerwaarde heer Edward Janssens. En vandaag zal hij het in het bijzonder hebben over priester Poppe en de heilige Eucharistie.
Beste luisteraars, we gaan verder met onze catechese over de Eucharistie. En na gesproken te hebben over wat de Eucharistie is, hoogtepunt en oorsprong van heel ons christelijke leven, de teksten uit het concilie, na twee figuren besproken te hebben, namelijk Carlo Acutis, een jongeman van deze tijd, die vol was van de Eucharistie, die dagelijks naar de Eucharistie ging, en het verhaal van Father Doyle, een Ierse jezuïet die almozenier in het Britse leger zichzelf gaf, en die zulke grote eerbied had voor de Eucharistie. Na dat besproken te hebben, hebben we ook een stukje theorie aangehaald, namelijk de verschillende benamingen van de Eucharistie, die echt als een stuk mooie diamant schittert. Daarna zijn we stil blijven staan bij de teksten uit de evangelies, die ons helpen om de Eucharistie goed te begrijpen, en die een schriftuurlijke basis vormen voor wat we nu nog altijd doen, tot gedachtenis aan de Heer. Gaan we nu over naar de Eucharistie en de figuur van priester Poppe. De zalige priester Edward Poppe, die een figuur was die meer dan 100 jaar geleden geleefd heeft, en die dus de sfeer, de theologie en de spiritualiteit van zijn tijd heeft ingeademd, maar die ook op een heel speciale en bijzondere manier de Eucharistie heeft beleefd. Over zijn jonge jaren zijn er niet zoveel getuigenissen dat hij een heel bijzondere verering had voor de Eucharistie. Priester Poppe komt uit een heel normaal gezin. Een bakker was zijn vader en daar waren een hele hoop kinderen. Kinderen, 11 in totaal, waarvan er 8 in leven zouden blijven. Maar u moet zich niet voorstellen dat er daar een bijzondere sfeer hing in dat huisgezin. Er was natuurlijk maar plaats voor gebed. Er was plaats voor een degelijke christelijke opvoeding. Er was plaats voor de parochie, voor de parochiekerk, voor het liturgisch leven in de parochiekerk. Dat was allemaal geen probleem. Dat werd in dat gezin vanzelfsprekend beleefd, maar daarnaast was het ook een gewoon gezin. Van mensen die naar school gingen, van mensen die hielpen in de bakkerij, van kinderen die speelden met elkaar, die opmerkingen maakten, van kinderen die ja, normaal deden wat hun leeftijdsgenoten ook deden, en die dus in die zin heeft priester Edward Poppe een normale kinderlijke jeugd gehad. Wat hij wel had, was zijn groot verlangen om naar de Eucharistie te komen. In die tijd was het niet zo normaal om de Eucharistie te krijgen vanaf jonge leeftijd. Priester Poppe heeft zijn Eucharistie ten eerste communie slechts gedaan wanneer hij reeds 11 jaar oud was. Dat was toen gebruikelijk. En dat was een gebruik dat bijvoorbeeld Paus Pius X tegen het hoofd stoot. Hij wilde per se die leeftijd om de eerste keer de Eucharistie te ontvangen verlagen en heeft dat ook gedaan door een decreet dat hij heeft uitgevaardigd, een apostolische constitutie, waardoor hij die leeftijd van de eerste communie plaatste op ongeveer 7 jaar en waarin hij ook aandrong op een veelvuldige communie, op een dagelijkse communie als het kon, een beetje tegen het Jansenisme in, dat in onze tijd, in die tijd beter, een hele opgang maakte, in onze streken zeker, en die, zoals ik eerder heb gezegd, de communie beschouwde als een soort voorrecht van enkele heiligen, van enkele volmaakten. Anders ging je best niet de communie. Poppe ging daar tegenin. Van zodra hij kon, communiceerde hij wekelijks. Wat dan een hele grote vooruitgang was, omdat aan het sacrament van de Eucharistie, aan het de communie gaan, ook vaak het sacrament van de biecht werd gekoppeld. Niet altijd, ook zoals nu, gold toen alleen wie doodzonde heeft gedaan, die mag niet de communie gaan. Maar voor de andere zonden is het voldoende van vergiffenis te vragen en dan staat de weg open om de communie te gaan. En priester Poppe heeft dat beleefd van zodra hij zijn eerste communie op 11-jarige leeftijd heeft gedaan, maakte hij er een gewoonte van wekelijks te communiceren. Het is pas als jonge priester dat die Eucharistie werkelijk een heel belangrijk facet van zijn leven als priester zou worden. Hij wordt namelijk priester gewijd op 1 mei 1916 en 1 maand later wordt hij benoemd als onderpastoor, als kapelaan in een heel volkse parochie, eigenlijk een klein beetje een parochie van miserie toen. Mag niet vergeten, we zijn in de Eerste Wereldoorlog en de Sint-Colette-parochie bestond voor het grootste deel uit ouderlingen, bejaarden, uit vrouwen en uit kinderen. Alle weerbare mannen waren opgeroepen om dienst te doen in de oorlog. Dat maakte dat er voor vele gezinnen niet voldoende inkomen was om normaal te kunnen leven. Vandaar die zeer grote armoede in die parochie in die stad van Gent van toen. Maar toen Poppe in die parochie aankomt, is ze uiteraard zeer getroffen door de armoede, maar is ze ook getroffen door de armoede van geest, die armoede van geloof die de mensen hebben en die vooral de kinderen hebben. De kinderen moesten vaak op heel jonge leeftijd reeds meewerken in fabrieken om toch iets bij te verdienen. De allerkleinste werd wat betreft het godsdienstonderricht volledig vergeten. Reeds 1 maand nadat Poppe aankomt in Sint-Colette als kapelaan, verzamelt hij rond zich een groep kinderen. Hij is er slechts 1 maand onder pastoor en hij heeft reeds een groep van ongeveer 100 kinderen die hij zal vormen, die hij zal voorbereiden op hun eerste communie. De voorbereiding op de eerste communie was toevertrouwd aan de scholen en zij deden dat uitstekend. De vrije scholen, de katholieke scholen, kenden een overvloed aan religieuzen die op een zeer degelijke manier de kinderen voorbereidden op de eerste communie. Dat gebeurde minder in de stadsscholen en dat gebeurde ook minder bij de gewone kinderen die af en toe eens naar school gingen, want er was toen nog geen algemene schoolplicht. Die zou pas in 1919 vorm krijgen. Ze is wel gestemd voor de oorlog, de Eerste Wereldoorlog, maar ze zou pas uitgevoerd worden na die oorlog in 1919. Er was dus een heel veld van kinderen die eigenlijk geen vorming hadden, die geen liturgisch leven hadden, die van niets wisten. En Poppe verzamelt die onmiddellijk bij zijn aankomst in Sint-Colette in Gent. En het begint een eucharistische werking. En dus bijzonder is dat hij dat niet alleen wenst te doen, maar dat hij de idee heeft om daar leken bij te betrekken. En onder invloed van hem en van enkele andere leken, waaronder de fameuze juffrouw Elvire Brancard uit Gent, zal hij een heel catechistenwerk oprichten om zich specifiek bezig te houden met die kleine kinderen om hen voor te bereiden op hun eerste communie. Poppe zal die catechisten rond hem verzamelen. Hij zal modelcatecheses uitschrijven die de catechisten dan op hun beurt aan de kinderen zouden leren. En dat is een baanbrekend iets dat bestond niet in die tijd. Poppe is de eerste die daarmee begint. Hij begint met de opleiding en vormen van catechisten, die als het ware de verlengarm zijn van de priester en die de christelijke godsdienst, het geloof, aan die kinderen moest overdragen en bijzonder en voorbereiden op de eerste communie. Poppe beperkte zich niet tot het uitschrijven van lesjes. Hij maakte ook gedichtjes, hij maakte ook gebeden. En hij was er natuurlijk altijd als de kippen bij om iets aan te vullen bij die catechisten, om nog een extra woordje te doen voor die kinderen die hun eerste communie deden. Het was zonder meer van groot belang voor die volksmensen van die de parochie van Sint-Coleta toen was. Er werd wel een klein beetje een opmerking opgegeven dat die kinderen niet altijd rustig waren in de kerk, dat ze niet altijd goed luisterden, wat sommige trouwe kerkgangers een beetje een doorn in het oog was. Maar Poppe is doorgegaan, ondanks tegenkantingen van verschillende zijden, ook van zijn pastoor toen, die niet werkelijk genegen was dat hij dat jonge volkje, dat schorre morrie, dat kleine volkje allemaal rond zich verzamelde om hen voor te bereiden met zijn catechisten op de eerste communie. Hij deed dat op een heel uitstekende manier. En het is eigenlijk een van de grote accenten van Poppe in zijn leven, de kinderen in aanraking brengen met de Eucharistie. Een tweede groot accent zal zijn de vorming en de opleiding van de priesterstudenten wanneer hij geestelijk directeur zal worden van de CB in Leopoldsburg. Het centrum waar de seminaristen een opleiding moesten volgen tot brancardier in het Belgisch leger. Poppe heeft dus een bijzondere flair voor de Eucharistie. Maar ook zijn eigen leven was getekend. Hij had een voorliefde voor de Eucharistie, getekend door een bijzondere beleving van de Eucharistie. En waaruit bestond die dan? Poppe, van zodra hij op Sint-Coleta toekomt, brengt in zijn leven een nieuw element aan. Hij zou voortaan elke dag een heilig uur houden. En dit is een praktijk die hij wil promoten aan zijn collega-priesters, maar hij zal uiteraard nooit iets vragen van de anderen wat hij zelf niet eerst beleefde. En daarom nam hij de gewoonte dagelijks een heilig uur te doen. Dat heilig uur bracht hij door in de kerk van Sint-Coleta, meestal van 1 tot 2 uur 's middags. Dan ging hij in de koorbanken zitten en begon hij zijn gesprek met God. En dat was iets wat hij een uur lang deed, elke dag, zijn dialoog met God. En wat de mensen daarbij vooral opvielen was, dat hij altijd keek naar het tabernakel. Een van zijn uitdrukkingen was dat hij daar bij Jezus aanwezig wou zijn, omdat hij zo vaak alleen wordt gelaten in de kerken. Hij wilde dicht bij de Heer zijn en hem niet alleen laten in het tabernakel. Is ook iets wat hij later vaak zal zeggen in zijn catecheses, in zijn geestelijke leiding. Ga toch op bezoek bij Jezus. Hij is daar alleen in de kerk. Hij wacht op u. Hij wacht op uw liefde. Hij wacht op uw aanbidding. Hij wacht op uw gebed. En hij staat klaar om u te helpen. Hij staat klaar om u inzicht te geven. Hij staat klaar om u tot rust te brengen. Deze praktijk van het heilig uur is iets wat hij heel zijn leven heeft aangehouden. Het is een zaak, naast de promotie daarvan, tot op de dag van vandaag, zijn er groepen die dat heilig uur promoten. Maar voor hem is dat een dagelijkse bron geweest, een dagelijks putten uit die bron die de Eucharistie is. En hij heeft werkelijk is begenadigd met een heel grote verering en een gericht tot besef beter van de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. Maar daarover heeft hij een tekst die ik even wil aanhalen. De werkelijke tegenwoordigheid van de Heer in de Eucharistie is het kroonstuk van het eucharistisch gebeuren. Merk op dat hier staat het kroonstuk van het hele eucharistisch gebeuren. In een vorige bijdrage hebben we gehoord hoe er veel verschillende facetten zijn die de eucharistie doen blinken als een diamant. Maar hier staat hij, de eucharistie is het kroonstuk van heel het eucharistisch gebeuren, de kroon op het werk. Werkelijke tegenwoordigheid, dat staat tegenover symbolische tegenwoordigheid. De eucharistie is niet een symbool dat verwijst naar de Christus. Het is niet een symbool zoals een rood licht dat ons zegt, hier moet ik stoppen. Het is niet het symbool van iets dat ons verwijst naar de Heer. Nee, vanaf de vroege kerk staat dit buiten kijf dat Jezus werkelijk tegenwoordig is in de Eucharistie. Hoe moeten we dat bekijken? Hoe moeten we dat zien? Hier wordt gezegd in zijn tekst, niet de mens is het die de offergave tot lichaam en bloed van Christus maakt, maar de Heer zelf. Hij die voor ons gekruisigd is. De priester, vertegenwoordiger van Christus, spreekt de woorden uit. Maar de genadevolle kracht komt van God. Dit is mijn lichaam, zegt hij. En dit woord transformeert de offergave. Het is een heel bijzondere tekst die aan de basis ligt van de beleving van priester Poppe van de werkelijke tegenwoordigheid. De tekst gaat verder. Het is precies door de verandering van het brood en de wijn in het lichaam en bloed van Christus, dat Christus tegenwoordig gesteld wordt in dit sacrament. De kerkvaders hebben het geloof van de kerk in de doeltreffendheid van het woord van Christus en van de werkzaamheid van de geest om deze verandering te voltrekken met klem bevestigd. Dus een leer van de kerk sinds altijd, waar ook de kerkvaders op hebben gewezen, dat het niet maar een verwijzing is, niet een symbool is, maar dat het een werkelijke tegenwoordigheid is van Christus in het lichaam en bloed van Christus. Er is hier sprake van een verandering. En dit is tot op vandaag een leer die bevestigd wordt, ook door het leergezag, waar Paulus VI bijvoorbeeld schrijft in zijn encycliek Mysterium Fidei, de eucharistische aanwezigheid van Christus in het geconsacreerde brood en in de gedaante van wijn wordt een werkelijke tegenwoordigheid genoemd, niet bij wijze van uitsluiting, alsof de andere manieren van tegenwoordigheid niet werkelijk zouden zijn, maar bij wijze van uitnemendheid, omdat ze substantieel is, wezenlijk, en hierdoor Christus, God en mens, totaal en volledig tegenwoordig komt. Dit wil zeggen, in de geconsacreerde hostie en in de kelk met de geconsacreerde wijn is Christus zelf aanwezig en geeft de gastheer zichzelf als gastmaal, als spijs en drank voor de gelovigen. Dit is een tekst die eigenlijk op het lijf is geschreven van de zalige priester Edward Poppe. Als hij zijn heilig uur houdt bezig, beter, dan is het op basis van deze tekst, omdat hij de Heer aanwezig weet in het sacrament en omdat het, zoals het vaak meer werd gezegd in zijn tijd, de Heer gezelschap wilde houden, de Heer wilde vereren, de Heer wilde aanbidden die in het tabernakel aanwezig is. Jezus heeft de Eucharistie onder andere ingesteld om blijvend in die kerk aanwezig te zijn, zoals de leerlingen van Emmaüs dat hebben gevraagd wanneer hij hun de ogen had geopend, waarover in de vorige bijdrage hebben gesproken, toen hij hun de ogen had geopend bij die maaltijd met die twee leerlingen, vroegen ze hem, blijf bij ons, Heer, mane nobis cum. Zo kunnen we stellen dat de Heer altijd bij ons is in die eucharistische gedaante. Blijf bij ons, Heer. En die vreemde man heeft toen dat brood en die wijn genomen, die zegenbede uitgesproken en het brood gebroken. En toen gingen hun ogen open. En op die manier maakte hij duidelijk, zo blijf ik bij u, als de levende, in het levend brood dat ik zelf ben, zoals Johannes het heeft gezegd. Poppe was dus helemaal vol van die aanwezigheid, van die tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. En maakte ervan de basis van zijn heilig uur, dat hij dagelijks hield. En maakte er ook de basis van zijn eucharistische catechese. Als groot pedagoog wilde hij stap voor stap de kleine kinderen brengen tot een stevig geloof. Hij zal dat later nog verder uitwerken in de actie die men eucharistische kruistocht is gaan noemen. Een actie die in het interbellum bijzonder veel aanhang heeft gekend. De woorden die hij zelf een beetje minder gelukkig vond, maar die eucharistische kruistocht, die naam was al gegeven door paters jezuïten uit Frankrijk die met die eucharistische kruistocht zijn begonnen. En de paters van Averbode, meer bepaald pater Basiel van Malen, heeft dat overgenomen om hier bij ons die eucharistische kruistocht te stichten. Priester Poppe is schier van bij het begin op die trein gesprongen van de eucharistische kruistocht. En een van zijn opties was om werkelijk de eucharistie als basis mee te geven voor een solide christelijk leven. en dan meer bepaald de aanwezigheid van Christus in de Eucharistie. Dat is voor hem de basis. Hij legt dan ook in al zijn Eucharistische catechese, in al zijn werk, zijn schrijven, legt hij daar heel sterk de nadruk op. Niet zozeer het maaltijdkarakter van Christus, van de Eucharistie beter, staat in het the picture, maar vooral deze aanwezigheid van Christus in de Eucharistie en het offermaal dat moet geofferd worden. Priester Boppe was uitzonderlijk in zijn beleving van de Eucharistie. Zijn heilig uur was de bron van zijn dagelijks gebed en hij probeerde dus wel degelijk om dat te promoten werkelijk in de andere middens, zowel bij de kinderen als in andere apostolaatswerken. Een heel bijzondere tekst van hem, die ik nog wil aanhalen, in verband met de voorbereiding op de eerste communie van de kinderen, daar schrijft hij: leer de kinderen de heilige communie zien en ontvangen in verband met het heilig misoffer. Hier legt hij reeds de nadruk op, niet los van het misoffer, zoals toen wel meer gebruikelijk was, maar de heilige communie zien en ontvangen in de Eucharistie, in verband met het heilig misoffer. Niet zozeer daar los van, maar als een onderdeel van die Eucharistie. Leer de kinderen het heilig misoffer zien als het middelpunt van de eredienst en als bijzondere daad van hun gelovig leven. Leer hen de communie zien niet als een oefening op zichzelf, maar als een vervulling van het heilig misoffer. Deze teksten zullen later in de Tweede Vaticaans Concilie en in de hele liturgische beweging die eraan vooraf is gegaan en dat die nog eens verder blijven gaan, deze teksten zullen gebruikt worden. En die hebben misschien de basis gelegd voor sommigen om werkelijk de communie altijd te zien als een integrerend deel van de Eucharistieviering. Niet als een oefening op zich, zegt Poppe, iets losstand van de Eucharistie, een vrome oefening op zich, maar als een vervulling van dat heilig misoffer. De communie hoort bij het misoffer. Het eten van het heilig brood hoort bij de Eucharistie, hoort bij het misoffer. Zoals Jezus het zei, neemt en eet. Niet enkel de zuivere, niet de volmaakte, maar zoveel mogelijk voor velen. En hij gaat verder, leer hen de communie beminnen als de werkelijke en volmaakte deelname aan Jezus' misoffer. Hier wordt het nog heel duidelijk gezegd, pas als de communie er is, is er ook een volmaakte deelname aan Jezus' misoffer. Dan is het misoffer pas werkelijk. Zeg hun, gaat Poppe verder, dat Jezus zich offert in de consecratie, onder de gedaante van brood en wijn, om door ons te worden genuttigd. Niet los van de Eucharistie, maar als maaltijd, om door ons te worden genuttigd. Leer hen ook het heilig misoffer te beschouwen als een gezamenlijke eredienst. Hier komt het kerkaspect, het ecclesiologisch aspect naar voren. Leer hen het heilig misoffer te beschouwen als de gezamenlijke hulde van de parochie, schrijft hij in zijn Eucharistische parochiewerking. Werkelijk, dat was voor een stukje ook baanbrekend, waar men in die tijd volle kerken had, maar waar de mensen vaak bezig waren met alles en nog wat te lezen in vrome boekjes, waar de mensen de rozenkrans baden tijdens de mis, waar de mensen luisterden naar de mooie Gregoriaanse gezangen, waar de mensen keken naar de glasramen en er door gezicht waren, allemaal zeer goed, maar het is meer dan dat wat je moet doen in de Eucharistie. Het is meer dan dat. Het is iets meer dan dat wat je moet doen als je deelneemt aan het heilig misoffer. Leer hen de communie beschouwen als de gezamenlijke familiemaaltijd. De communiebank als de tafel waar de geestelijke familie komt aanzitten om het offermaal te nuttigen met de priester, een geestelijke vader. Dat zijn allemaal zaken die nu eigenlijk een beetje vanzelfsprekend zijn in onze beleving van de Eucharistie. Er gaan geen mensen buiten de Eucharistie meer de communie, behalve de zieken en de stervenden. Men is het normaal dat men de communie gaat in elke Eucharistie, maar het is nog een aspect meer dat daaraan wordt toegevoegd. Het is een gezamenlijke familiemaaltijd. En de communiebank is de tafel, het altaar, als het ware, waar de geestelijke familie komt aanzitten om te nuttigen het brood des levens. En de priester wordt daar gezien als de geestelijke vader van heel die groep. Eucharistie is kerkstichtend in een hele hoge mate. En dat kerkstichtend aspect brengt priester Poppe hier duidelijk naar voren. Dan gaat hij verder in zijn tekst. Zullen de kinderen het als natuurlijk aanzien om de communie te gaan als ze de mis bijwonen? Offeren zal dan aan nuttigen doen denken. Mishoren, een uitdrukking die men vroeger vaak gebruikte, mishoren zal dan doen denken aan communiceren. Zeggen, en ook dat is een heel duidelijke tekst, wie voor de mis communiceert, is als een kind dat aan tafel gaat, voor de tafel is opgediend. En wie buiten de mis de communie gaat, is als iemand die komt eten, als de tafel al is afgediend. Het is een heel mooi beeld dat haak staat op de praktijk die vroeger werd gebruikt door de mensen om de Eucharistie te beleven. Priester Poppe is dus een hele figuur die het belang van de Eucharistie heeft duidelijk gemaakt aan een hele generatie van christenen. Hij zelf zou dus volledig zijn leven concentreren op die Eucharistie in dat dagelijkse heilig uur dat hij doormaakte. Het is een praktijk die ik aanbeveel niet alleen aan de priesters, maar aan vele mensen om heel vaak de Heer te aanbidden in de Eucharistie, zoveel als mogelijk. Ga nooit voorbij de kerk zonder de Heer te groeten in de Eucharistie die voor ons in het tabernakel verblijft. Het is een accent van die mooie schitterende diamant die de Eucharistie is, een accent dat misschien de dag van vandaag wat ondergesneeuwd is, maar dat wij echt per se opnieuw moeten ontdekken. Vanuit die grote schriftuurlijke basis dat het de Heer werkelijk is die daar tegenwoordig is, dat de Heer werkelijk daar aanwezig is, kunnen we niets anders dan werkelijk ook op die manier de Eucharistie beleven. Naast te eten en te drinken, naast te danken, te bidden, te aanbidden en ons offer te brengen, kunnen wij als gewone gelovigen of als priester werkelijk de Heer heel nabij zijn wanneer wij de Heer aanbidden in de Eucharistische gedaante. Priester Poppe, een baanbreker in zijn tijd voor wat de beleving betreft van de Eucharistie, van de communie meer bepaald, hij zal dan daarmee ook een van de basis, ook mede de basis leggen beter, van de hele liturgische beweging die zou uitmonden in een nieuw beleven van de Eucharistie dat naar voren is gekomen tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. Een nieuwe beleving, maar niet los van die vele mooie aspecten van die schitterende diamant die de Eucharistie is en die we in deze catechese hebben besproken. Ik dank u voor uw aandacht.
O salutaris hostia, which in ipandis hostium, bella premunt hostilia, da nomen fem maximium.
En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze laatste uitzending in het programma Catechismus over de Eucharistie, u gebracht door rector van het heiligdom van priester Poppe in Moerzeke, Edward Janssens. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.